Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en de 7. Welkom bij de 7 van de tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, Belfius, de huisbankier van Wallonië, wil zijn klant strengere voorwaarden opleggen. Ze hebben geen goed oog daar in de financiële toestand van het Waals gewest. De West-Vlaamse groentetelers waarschuwen voor de helft minder groente. En de perfecte Instagram-foto doorprikt hoe een kunstenaar met AI en uurbeelden van openbare camera's de waarheid achter de topfoto's op je socials blotlegt. Het is dinsdag, 13 september.
Zeven van de tijd. 1.
Staatsbank Belfius overweegt als huisbankier het Waals gewest strengere voorwaarden op te leggen. De financiële toestand van het gewest en de opmars van de extreemlinkse PTB zetten de onderhandelingen over een nieuw kassierscontract onder druk. Het zijn onze collega's van L'Echo te weten gekomen en voor ons heeft onze bankenman bij de tijd, Pieter Suij, het dossier eens kunnen inkijken. Pieter, om te beginnen, wat is dat, zo'n kassierscontract?
Het kassierscontract is eigenlijk niets anders dan een overeenkomst waarbij een bank als huisbankier het financiële huishouden van een overheid gaat regelen. In dit geval is dat dus het Waalse gewest. Belfius neemt bijvoorbeeld het betaalverkeer van Wallonië voor zijn rekening, maar het staat ook in voor de korte termijn beleggingen of kredietfaciliteiten. Belfius is trouwens al heel lang huisbankier van Wallonië, maar het huidige contract loopt eind dit jaar af.
Oké, en ja, Belfius wil nu een strenger contract, hè, voor dat gewest. Waarom?
Dat heeft vooral te maken met de penibele financiële toestand van de Waalse overheid. Wallonië stevend af op een overheidstekort van 50 miljard euro tegen 2030. En Belfius vreest dat het een stevig financieel risico loopt, omdat de bank heel veel leningen aan het Waalse gewest heeft verstrekt. Dus Belfius vreest eigenlijk dat haar kredietrating wordt verlaagd als de Waalse overheidsfinanciën verslechteren of als de kredietrating van Wallonië wordt verlaagd. En daarnaast liggen ze bij Belfius ook nog eens wakker van de opmars van extreem links. Als de PTB na de verkiezingen van 2024 deel gaat uitmaken van een nieuwe Waalse regering, zal de schuldenberg nog verder oplopen, is de redenering.
Dankjewel, Pieter Suij.
2.
Er is ook bankennieuws van KBC. Er is namelijk wat beroering ontstaan over een pushbericht dat de bank aan sommige klanten heeft gestuurd. Een bericht dat ze zagen bij het openen van hun bankapp met het aanbod om tot €750 onder nul te gaan. Om de herfstmaanden door te komen, zo werd erbij vermeld. Maar het gaat wel degelijk om een zogeheten budgetfaciliteit, waar de klant maar liefst 9,39% rente voor betaalt. En dat is sommigen in het verkeerde keelgat geschoten, omdat de exploderende energieprijzen steeds meer gezinnen met betaalproblemen opzadelen. Bij KBC zeggen ze dat het een ongelukkig toeval is dat die budgetfaciliteit nu is gepromoot. Als je de app opent, krijg je telkens een bericht te zien waarin een ander product in de kijker wordt gezet. Het is een automatisch systeem en dus niet klantgebonden. Een toeval. Alleen natuurlijk een nogal vervelend toeval. Staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva de Bleker laat de Economische Inspectie alvast de advertentie onderzoeken.
3.
De West-Vlaamse telers van groenten waarschuwen dat de oogst volgend jaar met de helft terugvalt. Het gaat om groenten die niet in een serre worden geteeld, kolen, prei, spinazie en wortelen bijvoorbeeld. Niet dat die telers nu al vrezen voor een mislukte oogst, ze schakelen wel om naar minder complexe teelten, zoals graan, koolzaad of maïs. Die brengen meer op. Ik praat erover met redacteur ondernemen hier bij de tijd, Tom Michielsen. Goedemorgen, Tom.
Goedemorgen, Bert.
Van wie komt die waarschuwing, Tom, over minder groenten volgend jaar en hoe belangrijk is die stem?
Wel, het gaat om de 1200 telers van de grootste coöperatie in België, namelijk Ingro. Elk jaar telen zij 560.000 ton groenten voor ongeveer een omzet van 108 miljoen. En ze leveren die aan de allergrootste diepvriesgroenteverwerkers.
Het is opvallend, Tom, dat die telers ook maanden vroeger dan normaal al rond de tafel zitten met die groenteverwerkers. Hè? En we horen ze om een prijsverhoging vragen. Waarom?
Wel, de kosten zijn enorm gestegen en allereerst gaat het dan om de loonkosten. Het telen van dat soort groenten is heel arbeidsintensief. Daarnaast zijn de meststoffen maal 5 gegaan in prijs. Dat speelt dan ook enorm mee. En uiteraard de energiekosten om de tractoren te laten rijden.
De gekende problemen. Ja, hoe zit het met andere actoren in die ketting? Verwerkers, supermarkten?
Ja, de verwerkers laten liever niet in hun kaarten kijken op het moment dat de onderhandelingen nog moeten beginnen. En de supermarkten, ja, die houden zich ook wat op de vlakte, want die wachten af. Kijken wat er nu uit die onderhandelingen gaat komen. Ze hebben wel gezegd dat ze niet per se tegen een prijsverhoging zijn in de supermarkten, maar ze willen dat geval per geval bekijken.
Dankjewel, Tom Michiels.
4.
Waar kijken we naar uit hier op de redactie van De Tijd vandaag? Wel, dat is een zoveelste episode uit de overnamesoap van het jaar. Vandaag beslissen de aandeelhouders van Twitter of ze al dan niet instemmen met het overnamebod van Tesla-topman Elon Musk.
Voorkennis.
Hoezo? Had hij zijn bod dan niet ingetrokken? Inderdaad, maar de rechter moet zich daar nog over uitspreken. En dat is pas voor de seizoensfinale van de soap over een dikke maand. Korte samenvatting tot nog toe. Midden april kondigt Musk aan dat hij $44 miljard wil betalen voor Twitter. Maar tegen de zomer ziet hij daarvan af. Twitter geeft volgens hem te weinig info over nep-accounts die op het platform actief zijn. Lang verhaal kort, we krijgen een soort van moddergevecht waarbij Twitter naar de rechtbank stapt om te eisen dat Musk doorzet met de deal. En zolang die rechtszaak loopt, zet Twitter alle officiële stappen die voorafgaan aan een overname. Dus ook een buitengewone aandeelhoudersvergadering vandaag. Hoe die gaan stemmen, die aandeelhouders? Wel, het aandeel van Twitter noteert rond de $41. Het bod van Musk ligt met 54,2 een vijfde meer. De meesten zullen dat wel oké vinden, zeker. Ik zet de popcorn alvast klaar voor de volgende Twitter-Musk-episode.
5.
Nooit meer te warm of te koud op kantoor. Dat is zo'n beetje de belofte van de Brusselse start-up DeltaQ. Die halen €8 miljoen op, onder meer bij de FPIM, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. Maar ook investeerders als Piet Kolruit, Thomas Leijsen en de familie achter het lichtschakelaarbedrijf Nico. DeltaQ ontwikkelt software waarmee het belooft om het gas- en elektriciteitsverbruik in grote gebouwen met 20% te reduceren. Nooit meer te veel gestookt of gekoeld dus. Meer dan mooi meegenomen in deze tijden van piekende energieprijzen. Ons systeem leert nauwkeurig in te schatten hoe ieder gebouw apart reageert, zegt directeur technologie Stefan Jans.
We zijn permanent geconnecteerd aan het gebouw. Wij weten permanent hoe warm of hoe koud het is in het gebouw. Daarnaast kijken we permanent naar de weersvoorspellingen, heel precieze en accurate weersvoorspellingen. En uit die twee factoren kunnen we dan afleiden hoeveel warmte of hoeveel koude er moet toegevoegd worden om op het juiste comfortniveau te geraken. Want daar draait het uiteindelijk om dat comfort te voorzien.
Met het verse geld wil DeltaQ in eerste instantie groeien, want energiebesparing betekent ook CO2-winst en daar valt nog veel te rapen.
Onze technologie heeft een potentieel om 500.000 ton CO2 te besparen wereldwijd. Als we die zouden toepassen op alle gebouwen in de wereld, dan zouden we 500.000 ton uitsparen. Wij zijn met z'n allen in een race om dat zo snel mogelijk te doen. Dus dat is waar dat kapitaal voor gaat dienen.
Alle gebouwen van de wereld lijkt me stevig qua ambitie. DeltaQ is vandaag alvast actief in 11 landen. Het bedrijf wil het komende anderhalf jaar vooral op Europa focussen.
6.
Wat hebben bedrijven als Volvo, Pfizer, Gijssen of Nico in ons land gemeen? Wel, ze hebben allemaal een academy. De Volvo Academy, de Pfizer Academy en zo verder. En zo zijn er wel meer. Bedrijven dus die investeren in een soort van scholing om technisch personeel op te leiden. De vorming op de werkvloer van bedienden is al langer ingeburgerd. Maar nu gebeurt het steeds vaker ook voor profielen als operatoren, technici die machines besturen of onderhoudsmechaniciens. Redacteur ondernemen hier bij De Tijd, Freek Evers. Goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
Er zijn nog niet echt cijfers hierover, maar ja, de trend lijkt echt wel ontegensprekelijk, hè?
Ja, ik moet zeggen, ik heb gedurende de zomer nogal wat rondgebeld. Sectorfederaties, bedrijven, arbeidsmarktexperts. En dan zie je dat in bedrijven dat technisch geschoold personeel nodig heeft en dat niet vindt, andere manieren zoekt om productielijnen te vullen. Dus zie je dat daar steeds meer bedrijven in investeren, soms echt fysiek gebouwen, opleidingshallen zetten, digitale platformen opzetten, wat je maar wilt om die mensen op te leiden naar de jobs die zij nodig hebben.
Wel opvallend, Freek. Bedrijven zien de energiefactuur toenemen, de loonkost zwaarder worden, productie tegenvallen, maar toch blijven ze investeren in opleiding.
Ja, dat is een duidelijke paradox, maar neem het die bedrijven maar eens kwalijk. Ze zoeken een moeilijke balans. Je moet weten dat heel wat bedrijven toch geleerd hebben uit de coronacrisis. In die zin, Als je uit angst voor een crisis plots stopt met te investeren in talent of in mensen of zelfs gewoon in het aanwerven van mensen en je concurrent doet dat wel, dan loop je het risico om, achterop te raken. En dat is wat de bedrijven absoluut ook niet willen natuurlijk.
Dank voor je uitleg, Freek Evers. Ben jij ook bezig met The War for Talent in je bedrijf? Dan is het webinar Hoe recruteert u het best online misschien wel iets voor jou. Schrijf je in en sluit vanmiddag om 12 uur aan voor een gesprek tussen Lieve van Nieuwenhuizen van House of HR en Julie van der Heijden van Delhaize, samen met de HR-expert van onze redactie. Freek Evers, die hebben dan net nog bedankt. Alle info op tijd.be.
7.
Hoe lang poseer jij voor die perfecte Instagram-foto? Of hoeveel poses neem je om dan één foto te selecteren en te bewerken met filters en effecten? Zijn we ijdel? Misschien wel. Mediakunstenaar en ondernemer Dries de Poorter confronteert er ons mee in zijn nieuwe project The Follower. Misschien ken je hem nog van zijn eerdere project The Flemish Scroller, met beelden van parlementsleden in het Vlaams parlement die op hun smartphone zitten te tokkelen. Voor The Follower maakt hij gebruik van publieke beelden, foto's op Instagram en beelden van straatcamera's die door iedereen online te bekijken zijn. Daar heeft hij software op losgelaten op zoek naar beelden die op dezelfde locatie gemaakt zijn. En zo kan je mooi zien hoe lang en uitgebreid Instagrammers met soms tienduizenden volgers of ook gewone mensen bezig zijn om dat perfecte shot te maken. Een eerste compilatievideo is zo pas gelanceerd. Benieuwd? Check eens op tijd.be. Wij faken hier bij de Zeven niks, of we doen dat dan heel goed. En dat zit er dan bij deze ook alweer op voor vandaag. Wil je het Business en Andries blijven volgen in de loop van de dag? Dan kan je je misschien eens abonneren op een van onze gratis nieuwsbrieven. Alle info daarover is terug te vinden via tijd.be/nieuwsbrief. Tot morgen.
Dit was de Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.